laatste stoel.
Ja, oké dan maar. Ja, goedemorgen. We hebben gisteravond een begin gemaakt met de brief van Jacobus. En we hebben vooral gekeken naar wie hij zelf was. En we kwamen toen terecht in Handelingen 15. En daar hebben we gelezen over hoe Jacobus het woord neemt en op de hoogte is van het plan van God met betrekking tot onze dagen. En hij weet de juiste volgorde vervolgens te benoemen. God zou in onze dagen eerst een volk verzamelen uit de heidenen voor zijn naam. En vervolgens zou hij de vervallen tabernakel, de hut van David, weder oprichten. En vervolgens zouden de volken via het priestelijke werk van het herstelde Israël ook tot de Heere komen. En hij schaart zich vervolgens achter de leer, of achter de woorden van Paulus. En dat doet Petrus daar ook. En toen gingen we vervolgens naar de Jacobusbrief zelf. En wanneer hij dan begint te spreken, dan zegt hij gelijk dat wij het voor grote vreugde zouden achten wanneer we in menigerlei of velelei verzoekingen zouden vallen. En we hebben gezien dat die verzoekingen zouden moeten leiden tot de beproeving van ons geloof. En dat zou leiden tot lijdzaamheid. En het doel van al die zaken is dat we de zaligheid zouden beërven. Maar de broeder zojuist over las in Colossense. Dat is precies wat Jacobus ook in zijn brief naar voren brengt. Hij brengt de zaligheid naar voren, maar die komt tot stand door beproeving en lijden heen. En om te laten zien dat dat niet anders is dan wat Paulus leert, wil ik eerst even kort nog naar Romeinen hoofdstuk 5 gaan. Want daar spreekt Paulus in gelijke woorden. Tot gelovigen die al wedergeboren zijn. En hij zegt daar in Romeinen hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan, gelovigen in Christus, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke, dus door Christus, wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop de heerlijkheid Gods. Nou ja, hier wordt de positie van de gelovigen vervolgens uitgezet door de apostel Paulus. En hij zegt dat onze positie nu in Christus rechtvaardig is. En vanuit de vijandige toestand van de natuurlijke mens zijn wij nu in een vrede toestand met God geraakt. Maar vervolgens blijkt dat wij ook op de genade staan. Of op de weg van genade gezet zijn. En vervolgens zouden wij die weg bewandelen. En we zijn volgens de apostel Paulus overgegaan van mensen met een verleden naar mensen in Christus die nu niet terug hoeven te kijken, maar vooruit mogen kijken. Want wij roemen in de hoop der heerlijkheid, God staat er. We mogen vooruit kijken en wat ons in het vooruitzicht gesteld is, is heerlijkheid. Nou, en dat is wat Jacobus gewoon noemt de zaligheid. De heerlijkheid Gods. En daar mogen we niet alleen naar uitkijken, daar mogen we ons zelfs in beroemen. Want dat is wat ons aangezegd is in Christus. En niet alleen dit, acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt. En niet alleen dit, vers 3, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En je ziet dat Paulus hier precies hetzelfde leert als Jacobus. Het is gewoon in overeenstemming en niet in tegenspraak. En de lijdzaamheid werkt vervolgens bevinding en de bevinding hoop. Nou, en dat is precies het leven van een gelovige. Hij zou eenmaal tot geloof komen. Hij zou eenmaal zijn knie buigen voor de Heer Jezus Christus en voor het evangelie. Maar dan begint het pas. Dan zou die zaligheid vervolgens ook uitgewerkt worden in dat leven. Zoals een kind wat geboren wordt, ja, Het is eigenlijk gewoon een klein vaatje. Dat kind dat moet vervolgens gevuld en gevoed worden, opgevoed worden. Tot volwassenheid. En zo zou het met het leven van de gelovigen ook zijn. En dat gaat door lijden en verdrukking heen. Maar dat leidt vervolgens tot hoop, tot toekomstverwachting. En waarom is dat zo? We zouden leren als gelovigen niet ons vertrouwen op het hier en nu te stellen. Niet ons vertrouwen op de mensen te stellen. Niet ons vertrouwen te stellen op de wetenschap en alles wat de mens maar voortbrengt. Maar slechts op dat ene woord van God. Dat is het doel. En dat gaat het beste juist door deze zaken heen. Het is juist het volk Israël wat laat zien dat wanneer men dat loslaat, dat je terechtkomt in die wereld. En pas als zij in verdrukking terechtkwamen, als de volken, de vijandige volken ze aanvielen, deden ze weer een beroep op de Heer en moest de Heer hen weer redden. Nou, wij zouden ook leren dat we het hier niet hoeven te zoeken en niet zullen vinden. Want vers 5, de hoop beschaamt niet, de toekomstverwachting van de gelovigen beschaamt niet. Dat wordt uitgewerkt, dat wordt steeds verder uitgekristalliseerd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Ja, we zijn op een weg gezet van genade. En we kunnen die weg bewandelen omdat we de Heilige Geest in onze harten hebben ontvangen. De Geest van Christus. En wat is het kenmerk van de Geest? De liefde. Nou, deze 5 versen die worden vervolgens in heel Romeinen 8 uitgewerkt. En dan gaat het over een leven waarin we geleid zouden worden door de Geest tot aan die volwassenheid. En ook daar staat dat er lijden op ons pad zou komen als we opgroeien. Maar de apostel zegt dan dat dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die vervolgens geopenbaard zal worden. Nou, dat is dus Paulus. Dat komt gewoon overeen met wat Jacobus in de eerste verse van zijn brief al zegt. Maar ook Petrus zegt het. Dat was die ander die sprak in Handelingen 15. Dus daar wil ik ook nog eventjes naartoe. In 1 Petrus hoofdstuk 1. En nadien hadden we het gisteren nog eventjes over deze brieven en de samenhang in die brieven. Ja, er is een groot verband tussen de Jacobusbrief en de Judasbrief. Zij zijn dus ook broers. Maar als je het in de tijd wil plaatsen, ja dan... De Jacobusbrief heeft in zichzelf algemeen nieuwtestamentische waarheid in zich. Maar als je het echt in de tijd wil plaatsen, denk ik dat er een bepaalde toepassing ook in de toekomende bedeling is nog. Daar komen we misschien nog op als we Jacobus 5 zijn. Maar als je het vergelijkt met de Judasbrief, de Jacobusbrief, dan gaat de Jacobusbrief meer over onze dagen en de Judasbrief meer over de toekomende dagen. En dan komt de brief van Jacobus meer overeen met de eerste Petrusbrief. En de Judasbrief meer met de tweede Petrusbrief. En je zal die brieven zelf eens een keer moeten lezen en moeten zien dat bepaalde versen gewoon letterlijk voorkomen in beide brieven dan. 2 Petrus 2 komt, is gewoon de Judasbrief bijvoorbeeld. Die zaken die komen er terug. En in 1 Petrus 5 wordt gezegd dat wij ons zouden vernederen onder de machtige hand Gods en dat de duivel van ons zal vlieden, maar dat is precies wat Jacobus 4 ook leert. Die zaken komen terug. Die vallen met elkaar samen. Nou, en hier in die eerste Petrusbrief vinden we dan ook zo'n vreemde aanhef, zoals we ook in de Jacobusbrief vinden. De apostel Petrus aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontius, Galatië, of Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Nou, dat is net zoiets als die 12 stammen in de verstrooiing. Daar is een bepaalde samenhang tussen. Maar hoe het ook zij, het gaat in ieder geval over gelovigen. En hij zegt dan in vers 3, geloofd, geprezen, geëerd, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En hij heeft ons op de weg gezet van genade. En wij roemen nu in de hoop de heerlijkheid Gods. Het is precies hetzelfde als wat Paulus zegt in Romeinen 5. En het is precies hetzelfde als wat Jacobus in zijn eerste verse zegt. Zaligheid, maar acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Nou, hier wordt ook die positie in Christus gezet, neergezet. Dit is wie we zijn. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Waartoe zijn we wedergeboren? Vroeger leerde ik als jongen dat het doel was om maar wedergeboren te worden. Is je paspoort getekend? Zorg dat je verzekering op orde is. En wat je daarna deed, ach, daar hebben we het nog wel eens over. En de meesten leefden gewoon verder alsof er niks gebeurd was. Maar bij al dit soort zaken zouden we toch vast moeten stellen dat de wedergeboorte slechts het begin is. Waartoe zijn we wedergeboren? Zodat het zou stoppen? Nee, juist tot een levende hoop. Ons leven zou vervolgens bepaald worden door de toekomstverwachting die we hebben ontvangen in Christus. Maar dat is wat Jacobus leert. Geloof zou niet dood zijn, geloof zou leven zijn. We zouden eruit leven. En dat is door en slechts door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, Paulus zou zeggen door de Heilige Geest die in onze harten uitgestort is. Maar dat is precies hetzelfde. En waartoe zijn we dus wedergeboren? Tot een levende hoop. Maar dat is in de praktijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is of wordt voor u. Precies de boodschap die Paulus ook leert. We zijn kinderen van God en we zouden vervolgens opgroeien tot volwassenheid. Tot, zoals Paulus het noemt, tot de zoonstelling. Het zou wat zijn, dan heb je een kind, hè, kaartjes de deur uit en dit is het dan. Het wordt nooit meer. Trieste zaak zou het zijn. Nee, de bedoeling is juist dat er leven in komt en dat het groeit. En vervolgens dus worden wij ook bewaard. Er wordt een erfenis voor ons bewaard. Er wordt ons een erfenis in het vooruitzicht gesteld. Niet dat je behouden dus wordt in de toekomst. Nee, dat je tot je doel komt. Of nog hoger, dat Christus tot zijn doel komt of dat God tot zijn doel komt. Maar wij worden daartoe ook bewaard. En dat is wat Paulus dus in Romeinen 5 vers 5 noemt. Dat de Heilige Geest in onze harten uitgestort is, die ons leidt vervolgens. Nou, wij worden bewaard in de kracht Gods, want geest is kracht, door het geloof tot de zaligheid. En dat is de zaligheid waar Jacobus over spreekt. Jacobus heeft het dus niet over dat wij misschien in de toekomst zalig zouden worden, zoals de Rooms-Katholieken dat bedoelen, dat we behouden zouden worden. Maar dat wij die erfenis zouden ontvangen. Dat wij inderdaad erven der heiligen zouden zijn in het licht en die erfenis dus ook mogen ontvangen met Christus. Want het is één ding om te weten dat wij met Christus gezegend zijn en dat wij met Christus in de hemel gezet zijn. Maar het is een volgende stap om te beseffen dat wij ook een persoonlijke wandel hebben naar God toe. Nou, en hij zou zijn werk vervolgens in doen. En wanneer wordt dat openbaar? Nou, dat is in de laatste tijd. Die zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In de eerste plaats wordt die zaligheid aan onszelf geopenbaard. Want er is nog een brief trouwens die met deze brief overeenstemt. En dat is de Hebreeënbrief. Naar mijn bescheiden mening is dat een brief van Paulus, maar hij blijft onbekend. Maar het zijn juist die schrijvers die overeenstemmen. Nou, en hier wordt dan gesproken over die zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En wij zouden ons daar vervolgens in verheugen. Nu een weinig tijds, vers 6, daar komt hij, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Nou, daar heb je hem weer. Want de zaligheid komt door lijden heen tot stand, door beproeving. Denk aan Job, denk aan Jacob, waar we het gisteren even over hadden. Het hoeft er niet altijd heel triestig uit te zien. Hij moest gewoon geduld hebben. Het zag er niet naar uit. Nou, en in onze dagen ziet het er ook niet naar uit. En wij worden beproefd bijvoorbeeld doordat er gezegd wordt van ja, jullie geloven in de wederkomst, maar waar is die dan? Wanneer gebeurt dat dan? Het is nu al 2024, waar blijft die dan? Dat soort zaken. En zo kan een ieder van ons waarschijnlijk wel dingen op benoemen. Nou, nu een weinige tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, en daar heb je het doel weer van de verzoeking. Is dat om je om te laten kukkelen? Nee, dat is het doel van de duivel, van de tegenstander. Maar God gebruikt alle dingen ten goede voor degene die zijn naam liefhebben, Romein 8. En we zouden dus die verzoeking opvatten als een beproeving van geloof. Blijven wij trouw, ondanks de verzoeking, blijven wij trouw. En die beproeving van ons geloof is veel kostelijker dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt, want wij hebben hem niet gezien, en nochtans lief hebt. En dat is prachtig, want dat is ja, Petrus die juist deze dingen schrijft, Haantje de voorste, die zegt, gij hebt niet gezien en toch lief. En ik hoop dat in ieder van ons dat kan beamen, dat ja, wat ons nu hier op deze aarde, in dit leven voortdrijft, zou juist die liefde God zijn. En we zitten hier met z'n allen, als het goed is, omdat we liefde voor dat woord hebben. En uiteindelijk liefde voor Christus hebben. Terwijl we hem helemaal niet gezien hebben. En het is juist zo, dat stel dat de Heer nu binnen zou wandelen, en hij zou wat zeggen, dan hoop ik dat we allemaal hem herkennen. Niet omdat we hem gezien hebben, maar omdat we zijn woord verstaan. Omdat we weten wat hij spreekt. Omdat we weten wie hij is. En dat kan heel goed zonder dat je hem gezien hebt. Maar je zult er versteld van staan dat er velen straks zijn die straks voor hem staan en denken, oh, is dat hem? Omdat ze een compleet verkeerde voorstelling van zaken hebben gehad. Sinterklaas. Of juist de boeman. Maar de Heer maakt zich bekend in zijn woord. En gewoon door te luisteren en zijn woord in ons op te nemen, kunnen wij hem verstaan. En als ik zeg woord, want ik lees nog eventjes door. We zouden beproefd worden. Even kijken, waar was ik? Vers 8. We hebben hem niet gezien. En vervolgens, nochtans lief. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Acht het voor grote vreugde. Verkrijgende het einde, en dat is het doel, het einddoel, teleios, het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Nou, en dat is wat Paulus gewoon de zoonstelling noemt. Het heeft niets meer te maken met het behoud aan zich, een zondaar die uit de wereld gered wordt, maar dat heeft te maken met een wedergeboren kind van God wat zou opgroeien tot volwassenheid. Nou, en Paulus zegt, of Petrus zegt dan vervolgens dat het hele Oude Testament vol staat met profetieën die over deze dingen spreken. Over onze dagen. Nou, en Petrus die doet dus een beroep op de profetieën, maar Jacobus deed dat dus ook in Handelingen 15. En lees het voor jezelf maar eens na. Het gaat hier over de zaligheid van de ziel. En de Heer die demonstreert dat vervolgens in de woestijn. Is het niet dat God gezegd heeft, en laat dan dit gebeuren. Hè, zeg tegen deze stenen dat zij broden worden. Spring dan van de tempel. En de Heer die beroept zich op het woord van God. En dat leidde vervolgens tot de overwinning. Hij werd verzocht. En we zijn hier in de buurt van Hebreeën 12. Maar er staat in Hebreeën 12 dat de Vader ons opvoedt. Toch staat er in Hebreeën 12 vers 11. Voor de Jacobusbrief. Tegenwoordig mag je dit niet meer lezen, hardop. Maar er staat in vers 9 dat wij onze vaders als kastijders hebben gehad. Want men is vergeten wat een vader is. Maar een vader zou opvoeden. Een vader zou geven. Een vader zou zijn eigen leven doorgeven. Zodat de zoon vervolgens voort kan bouwen. Dat is wat het Hebreeuwse woordje zoon eigenlijk betekent. Bouwen. Komt van het werkwoord bana, bouwen. De vader geeft aan de zoon en de zoon bouwt verder. En zo wordt er een huis gebouwd. Alleen in de Bijbelse terminologie is een huis een familie. Dat wordt doorgezet. Nou, en dus zou de vader opvoeden. Zodat die zoon het waard is om voor te bouwen. En niet dat er een of andere toren van pizza ontstaat. Tja. Nou, vers 9, de vaders hebben ons gekastijd. Maar in vers 11 staat er dan, en alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Dus, nuanceer de woorden van Jacobus, acht het voor grote vreugde. Nou, ik kan je even verzekeren, het is geen grote vreugde wanneer je in ellende gestort wordt. Ik wil er geen persoonlijk getuigenis van maken, maar ik heb wel eens gezegd tegen iemand van, op het moment dat ik mijn knieën boog voor de Heer, werd er een emmer stront omgekeerd. Dat is helemaal geen vreugde. Maar daar gaat het ook niet om. Je moet het grote plaatje zien. Acht het voor grote vreugde, niet op het moment zelf, maar in de wetenschap dat het weliswaar droefheid is op het moment, maar daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degenen die door dezelfde geoefend zijn. En dat is het doel. En alleen de gelovige is in staat om de ellende die over hem heen uitgestort wordt in dat juiste licht te plaatsen en dat te kunnen relativeren. Want in de wereld zal men zeggen van, wat doet het er allemaal toe? Wat moet ik hiermee? Maar juist de gelovige is in staat om al die ellende die van nature eigenlijk nutteloos lijkt te zijn, in het juiste licht te plaatsen en kan erdoor geoefend worden juist. Want elk mens in de wereld krijgt te maken juist met zaken die treurig zijn. Maar juist de gelovige kan daardoor geoefend worden. En hij kan zijn blik richten op boven. Dat is de bedoeling. En dus richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Nou, dat kan alleen de gelovige. Maar als je dat dan weet, hoe werkt dat dan in de praktijk? Paulus zegt, en ik ga terug naar de Jacobusbrief. Paulus zegt dat wij geleid worden door de geest die in onze harten uitgestort is. En Petrus zegt dat wij door de kracht Gods bewaard worden. Maar hoe zegt Jacobus dat? Nou, die zegt in Jacobus 1, vers 5, dat als je op wil groeien en als je de verzoeking wil doorstaan, heb je wijsheid nodig. Maar dat is precies hetzelfde. Alleen, hoe zit dat dan als het je aan wijsheid ontbreekt? Nou, daar heb je nou een gebed naar Gods wil. Dan mag je het begeren zoals Salomo dat begeerde. En dan zal hij het geven. Die een ieder mildelijk geeft, Jacobus 1 vers 5, en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Ja, wijsheid. Laten we even naar Lucas 2 bladeren. We waren al in Lucas 2, maar nu in vers 40. Want Simeon zou de zaligheid zien en dan verschijnt de zaligheid. En hoe wordt hij dan beschreven? Lucas 2, vers 40. Dat is in de geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel. Maar dat kindeke, waar Simeon dus een ontmoeting mee had, voordat hij mocht gaan, dat kindeke, vers 40, wies op en werd gesterkt in de geest. Daar heb je meer de geest die sterk maakt. En vervuld met wijsheid. He? Indien het u ontbreekt aan wijsheid, dat hij ze van God begeerde. Nou, wat zou de Heer gedaan hebben als kind? Al vroeg. We hebben het hier al een paar keer over kinderen gehad. Nou, het beste wat je ze kan geven is wijsheid. Maar dan moeten ze wel begeren. Maar de Heer begeerde. Dat is wat hem juist die gelovigen bij uitstek maakte. Nou, het kind werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, dat is dus hetzelfde, en de genade Gods was over hem. Nou, en dan kan er wat gebeuren. En dan weet hij dus precies wat hij aan het doen is daar. Nou ja, ik ga niet in op de geschiedenis verder. Maar dat staat ook in vers 52 nog, ook even lezen. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in de genade bij God en de mensen. Hij nam toe in wijsheid. En wijsheid, wat is dat? Dat is het Griekse woord sophia, wat hier ook staat dus. Sofietje. Maar wijsheid heb je nodig om de verzoeking te kunnen weerstaan. Dat heb je nodig om überhaupt te kunnen blijven staan. Om door het leven te kunnen komen. En het hele Bijbelboek Prediker is dus een boek van wijsheden. Aan de hand van Salomo, de wijze, Spreuken, Prediker, al die boeken. Ja, het wordt ook in het algemeen opgevat als een soort leidraad bij het leven. Niet dat mensen echt weten wat ze ermee moeten. Maar het zijn wijze spreuken. Maar dat heb je nodig. Je moet weten hoe de vork in de steel zit. Nou, en de Heer wist dus hoe het zat. Hij wist wie hij was en hij wist waarheen hij onderweg was. En ik blader ondertussen even door naar Handelingen 6. Daar vinden we nog een wijze. Dat is in de geschiedenis van Stefanus. Maar de aanleiding is dat er mensen nodig zijn om het een en ander op orde te brengen. Want er ontbrak wat. En in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigen, ontstond een murmurering der Griekse tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Nou, Jacobus gaat er ook nog op in zijn brief. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk, dus het hoort niet, dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Wij hebben onze bediening, dus het lijkt ons logisch dat een ander wat anders doet. Want het is één lichaam en vele leden. Zij zeggen niet, wij zijn meer waard, maar wij hebben een andere taak. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenissen hebben, vol van de Heilige Geest en der wijsheid. Daar heb je hem weer. Want dat heb je nodig om de verzoeking te weerstaan, maar ook om de Heer te kunnen dienen. Dan heb je wijsheid nodig. Of zoals Jacobus het zegt, als je de zaligheid wil beërven, dan heb je wijsheid nodig. Nou, die mannen die zijn er dan vervolgens. En de anderen die zeggen dan, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Nou, zodoende. Wijsheid heb je nodig. Maar in ditzelfde hoofdstuk, volgens mij in vers 10, heb je dan Stefanus, die dan in gesprek is met zijn tegenstanders, vers 9. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. En ik hoop dat je die afstand even kunt nemen. Hier zie je een Stefanus die beproefd wordt, die verzocht wordt door zijn tegenstanders. Het is niet iets exotisch. Het is niet vaak je eigen ellende. Het komt op je af in de vorm van woord, van andere leer. Dat is de strijd waar we mee te maken hebben. Maar zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Zoals het de Heer in de woestijn afging, ging het Stefanus ook af. En hij bleef staan. En dan kostte het hier zijn leven. Hij zag de Heer staande. Hè? De hemel geopend. En Stefanus was de gekroonde. Dat is wat zijn naam betekent. De krans. Dat heeft te maken met de overwinning. En dat is wat hij uitbeeldt. Maar dat gaat door wijsheid heen. Nou, en wijsheid is uiteindelijk dat je dus op de hoogte bent van het woord van God. Dat je het plan van God kent. En dat je dus weet wat te doen. Nou, en de meest platte variant daarvan is dat je een soort Klaasien uit Salk bent en weet wat je moet doen hier in het leven. En dit middeltje voor dit en dat voor dat. En we plakken daar een pleister op. Ja, dat kun je wijs noemen. Maar dat is platte wijsheid. We zouden dat woord van God leren verstaan. En zo wijs worden. En dat zorgt ervoor dat wij die plaats van bestemming vervolgens bereiken. Op de hoogte zijn. Nou, en Paulus leert dus precies hetzelfde. Want dan blader ik even naar Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Mm. het hoofdstuk waarin we leren dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat is specifiek voor de gemeente in onze dagen. Maar aan het eind van die zegeningen gaat Paulus in gebed, dat is in vers 15. En 16, en hij zegt, ik houd niet op voor u te danken, gedenken de uwer in mijn gebeden. En ik hoop niet dat je dan denkt dat Paulus heel de dag op zijn knieën zat. Het gebed heeft een veel bredere betekenis. Hij zette heel zijn leven in dienst van de gemeente. Opdat zij ook zouden zijn waar hij is. Opdat zij ook zouden zijn waar Christus is. Opdat hun blik ook omhoog gericht zou zijn. Dat is wat hij doet in de praktijk. En het doel van zijn gebed is dan, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, vers 17, de Vader der Heerlijkheid, Jacobus zegt de Vader der Lichten, u geven wijsheid. Indien het u aan wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren en hij zal een ieder mildelijk geven, Jacobus. Nou, het gebed van Paulus is actief en praktisch. Hij wil ervoor zorgen dat de gelovige vervuld wordt of ontvangt wijsheid. Of de volledige zin, geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Maar we hebben al een paar keer gelezen, ze werden vervuld met de geest en met wijsheid. Nou, Paulus zegt hier hetzelfde. En der openbaring in zijn kennis, dat is eigenlijk wat het is. Het is moeilijk Nederlands, ik weet het. Maar er staat dat als wij deel krijgen aan die wijsheid, dan krijgen we kennis van Christus. Dan wordt ons kennis, gemeenschap met Christus geopenbaard. Als hij zijn geest aan ons geeft, als hij zijn wijsheid aan ons geeft, dan gaan we Christus zien. En waar gaan we Christus zien? Dan moet je niet naar mij kijken. Dan moet je in de schrift kijken. Want daar gaan we Christus zien. Hij openbaart zich in zijn woord. Hij laat zich zien aan degene die wil, die begeert. Nou, een ongelovige die begeert dat in het algemeen niet. Die wil zichzelf overal terugzien. En je hoeft maar ergens naar binnen te lopen in een of andere groepering. En je hoort dat het woord over ons gaat. Dan sta jij centraal. En wat je er maar in wil zien, dat kan. Er is altijd wel een vers te vinden. Maar het woord openbaart Christus. Nou, en Paulus zet zijn leven in ten dienste van de gemeente, opdat zij Christus mogen leren kennen. En dat is dus wat er staat. Namelijk, als wij openbaring in zijn kennis ontvangen, krijgen we verlichte ogen des verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zijn heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen. Oftewel, als wij die geest van wijsheid ontvangen, dan gaan we Christus zien. En dan zien wij vervolgens wat de toekomstverwachting is van Christus. Dus wie Christus is en waarheen hij onderweg is, wat hij doet. En vervolgens ook wat hij ons geeft. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Nogmaals, de broeder las het alleen uit Colossense net. Maar het is precies hetzelfde vers. Nou, we zouden leren welke dingen ons van Gods wegen geschonken zijn in Christus Jezus. 1 Korinthe 2. Hoe leren we dat? Dat staat daar. Door de geest. Johannes, wat is het, 14? De geest zal ons, de trooster, zal ons in al de waarheid leiden. Ja, opdat we Christus dus leren kennen. En de kracht van zijn opstanding. En wat hij ons geeft in Christus vervolgens. Dat is die zaligheid. En dat is die erfenis die voor ons bewaard wordt. 1 Petrus 1. Het komt allemaal samen. En ze zijn allemaal dus één in die leer. Het zijn geen verschillende leringen. Maar we zouden ons uitstrekken om dat te ontvangen, die kennis. En als je dus weet waar het over gaat, dan weet je dus dat die wijsheid te maken heeft met het woord van God. Dat zouden we leren kennen. En waar we het woord tot ons nemen, worden we wijs. En kunnen we vervolgens in die wijsheid wandelen. En dan ga ik terug naar Jacobus 1. Want hij geeft dat dus vervolgens. Hij geeft dat aan een ieder. Mildelijk staat er. Gewoon eenvoudig is dat eigenlijk. Hij geeft genade. Maar in de praktijk worden wij geleid in dat woord. En dat is dat woord waarvan de Heer Jezus zelf zegt dat we dit zouden onderzoeken, zoals wij nu vanochtend doen. Omdat zij van Christus getuigen. Johannes 5, vers 39. En altijd probeer ik erop te wijzen dat er nog geen Nieuw Testament was in die dagen. Hij wees op de Oud-Testamentische schriften. Die getuigen van Christus. En dan moet je op zoek, dan moet je onderzoeken. Nou, en dat gaat veel makkelijker met het licht van het Nieuwe Testament, want dan kun je gewoon het licht aan doen en dan zie je Christus op elke bladzijde van de Bijbel. Maar waar je dat doet, met een open hart, zul je vervolgens wijs worden. Nou, en dan moet je dus inderdaad niet twijfelen, dan moet je het accepteren ook wat er tot je komt. Twijfelen is niet zozeer, Jacobus 1, twijfelen is niet dat je zegt, ik weet het niet. Nou, dan wordt het je geopenbaard. Maar dan zou je het vervolgens ook moeten accepteren. Twijfelen hier is dat je het dan verwerpt. Ja maar, murmureren, dat is wat het volk Israël juist deed. Nou, wie dat doet, die zal niet moeten menen dat hij iets zal ontvangen. Want hij geeft een ieder mildelijk uit genade. Maar dan moet je wel je hart openen. Nou, en dat is waar we gisteren eigenlijk eindigden. Dan kom je dus terecht in Jacobus 1, vers 21. Dan sla ik even voor het gemak wat versen over. Want die wijsheid die komt tot stand door het woord van God. Nou, laat ik vers 19 dan ook lezen. Zo dan, als we dit weten, mijn geliefde broeders, een ieder mens zij ras om te horen. Nou, dat is voor een Urker bekend, hè, ras. Ras om te horen. En traag om te spreken. Nou, en dat is precies wat in de wereld, hè, dan moet je zo snel mogelijk leren spreken, zodat je kunt gaan tegenspreken. Wat is jouw mening? Hoe voel jij dat? Wat vind jij daarvan? Ja, maar ik vind het niet. Ja, dit vind ik gewoon. Maar we zouden leren luisteren. En het gehoor in de wereld is heel slecht ontwikkeld. Alles zit dicht. Maar juist de gelovige zou moeten leren om zijn oren te openen, om dat woord te horen. Want dan wordt hij wijs en kan hij dus blijven staan, kan hij de verzoeking verdragen en zal hij zalig worden. Nou, dus traag om te spreken en traag tot toorn. Ja, waarom staat dat er? Nou, sommigen denken dat Jacobus leert dat we onder de wet moeten leven. Omdat het woord een paar keer voorkomt. De wet der vrijheid, de volmaakte wet. Maar de wet in het Oude Testament was juist een demonstratie waarin de toorn van God naar voren kwam. Want de wet zorgde ervoor dat men ontrouw was. De wet zorgde ervoor dat men elkaar veroordeelde. Dat leidt juist tot toorn. En uiteindelijk tot toorn van God. Maar dat zouden we loslaten. Daar zouden we traag toe zijn, zegt Jacobus. We zouden niet die wet tot ons nemen, maar we zouden de vervulling van de wet zoeken. Waar het werkelijk om gaat. Nou, en dat is die geest van wijsheid en openbaring van zijn kennis. Kennis van Christus. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Je kan wel denken dat je de wet moet hanteren. Petrus probeerde dat met zijn zwaard. Maar de Heer zei, doe dat zwaard in je schede, Petrus, want ik heb een ander plan. He, met Mogens. En daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ja, zijn dat dan je slechte daden? Zijn dat je zonden? Zijn dat de dingen die je stiekem op je kamer doet? Daar ben ik mee opgegroeid. Kon je cursussen volgen in de Evangelie Gemeente, hoe je dingen af kon leggen. Poetsen noemden ze dat. Maar dat is het niet. We zouden dat andere woord afleggen. Dat is vuiligheid. We zouden de wet loslaten. De eigen gerechtigheid niet willen zoeken. Maar we zouden leren luisteren juist. Want als de mens van nature begint te spreken, komt de vuiligheid uit zijn mond. Oh, ik dacht dat dat schuine bakken waren. Nee. Nee, dat is een woord wat mensen voortbrengt. Alle mensen is vlees, zegt Petrus. En dat woord, dat gaat over het woord van mensen. Dat is maar tijdelijk. En dat is vaak niet veelzeggend en veel goed. Maar waar we dat afleggen en dus tot geloof komen, ontvangen wij of zouden wij ontvangen met zachtmoedigheid. En wat is zachtmoedigheid? Ja, jullie zijn softies. He, gelovigen, daar kun je maar alles mee doen. Maar dat staat hier niet. We zouden geen softies zijn. We zouden een zacht gemoed hebben. We zouden een hart hebben, een denken wat ontvankelijk is voor het woord van God. En waar we dat doen, zal dat woord in ons verstand, in ons gemoed geplant worden. Nou, en planten, dat is iets organisch. Hè? De wet werd met een griffie geschreven, dat was hard, in steen. Maar nu zou in onze vlezen harten een zaad geplant worden. En dat zaad zou vervolgens ontwikkelen, tot leven komen. Nou, we hebben het al over de overeenkomsten tussen brieven gehad. Ga ik één brief verder, 1 Petrus hoofdstuk 1. Petrus 1, vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid, afgelegd hebbende alle vuiligheid, Jacobus 1, door de geest, tot ongeveisde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Ja, maar hoe krijg ik een rein hart? Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Nou, en daar heb je het zaad wat in ons zachtmoedig, ons zachte gemoed geplant zal worden. Dat is het woord van God, door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Nou, dat is wat de natuurlijke mens voortbrengt. In het beste geval is het tijdelijk. En ziet het er leuk uit. En men weet dan altijd op de wetenschap te wijzen, kijk eens wat de mens heeft voortgebracht. Maar ja, 100 jaar geleden was het weer iets heel anders en over 100 jaar is het weer iets heel anders. Het is tijdelijk en het gaat voorbij. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. En kijk naar de mens, die komt op. Het lijkt heel wat. Hij denkt vooral zelf dat hij heel wat is als het goed gaat. Maar vervolgens begint het verval. En als je je tanden niet goed poetst, dan vallen ze er vanzelf uit. Dan gaat je heerlijkheid. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dit is het woord dat in uw hart geplant wordt. Gelovigen. En dus leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En daar heb je weer hetzelfde als Jacobus 1 vers 19 tot 21. En als nieuwgeboren kindertjes zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Het woord dat uw zielen kan zalig maken. Het is precies hetzelfde in andere woorden. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Nou, en als je dat doet, word je volgens Jacobus wijs. Als je dat doet, word je volgens Petrus wijs, want je komt dan tot de levende steen, vers 4, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dan word je gevoegd in dat geestelijk huis, waarvan Paulus zegt dat het een geestelijke tempel is, een woonstede Gods in de geest, Efeze 2. Precies hetzelfde. Het zijn die zaken waarop gewezen worden. Je moet eerst leren wie je bent geworden, voordat je vervolgens kunt wandelen. Dat moet je leren. En vervolgens, wanneer je weet wie je bent, kun je gaan wandelen waar de geluk de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dat is uitsluitend de werking van het woord van God in onze harten. En de wereld ziet dat niet, maar van binnen doet de Heer zijn werk.